bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil lezen uit Matthäus hoofdstuk 7. Dit is een van de laatste versen die Jezus schrijft op de bergreden, de preek die Jezus gaf op de berg. Wellicht gaan we op een aantal van die dingen de komende week in. Een van de meest bekende stukken onderwijs. En lange stukken onderwijs uit het leven van Jezus. En hier zegt hij iets heel erg aparts. Matthäus 7, vers 13 tot en met 14. Ik heb het voor je op het scherm. Maar ik moedig je aan om je Bijbel op te pakken. Wie van jullie heeft een Bijbel bij zich, iemand? Sommige Bijbels die zijn aan het licht geven hier vandaag. Telefoons, iPads en dat soort dingen. Sommige mensen zijn de preek aan het delen op Instagram en dat soort dingen. That's amazing. Dat is niet eens bedoeld om grappig te zijn, maar Helke vindt het grappig, which is amazing. Maar Matthäus 7, vers 13, daar staat, daar zegt Jezus het volgende. Heb je hem voor je? En het is niet verboden om aantekeningen te maken. Daar staat, ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Er zijn velen die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Je hebt niet veel fantasie nodig om te begrijpen waarom we deze preekserie de komende paar weken hebben genoemd de Small Gate. En we zouden misschien ook Narrow Gate kunnen hebben genoemd. Maar we willen het in de komende paar weken hebben over een aantal levensstijlbeslissingen die misschien in eerste opzicht vernauwend, versmallend lijken, maar dat niet per definitie hoeft te zijn. Dus afhankelijk van hoe je ernaar kijkt. Maar vandaag wil ik het met name hebben over dat begin. Ga binnen door de nauwe poort. En we hebben het hier over het vinden. Jezus heeft het hier over het vinden van nieuw leven. En vandaag wil ik het met je hebben over de nauwe poort en de smalle weg. En wat betekent dat? En ik heb Adnan gevraagd, iemand van ons mediateam, om een aantal foto's te maken van poorten hier in de buurt. En het beeld wat Jezus eigenlijk geeft, als hij het heeft over de brede poort en de nauwe weg, is de foto van het buitenhof. Misschien kunnen we dat even bekijken hier. Dit is in feite, en in de tijd van Jezus was het veel meer uitvergroot. Maar dit is vlak bij ons in de buurt. Misschien zouden we een wedstrijd moeten uitschrijven. Iedereen die een hele nauwe poort in Den Haag kan fotograferen met de hashtag Narrow Gate, zou iets moeten krijgen. Vind je niet? Een boek of iets dergelijks. Laten we dat gewoon doen. Dus als je een hashtag hebt, Narrow Gate, en een poort vindt in Den Haag die nauwer is dan deze poortjes, dan moedig ik je aan om dat op Instagram te zetten. Maar in de stadsmuren waren er grote poorten en de poort was enorm veel groter dan deze poort. En er waren kleine poortjes. En dat is een beetje een beeld wat ik denk wat interessant is om op te roepen. Ik vind het mooi in de communicatie van Jezus om te zien hoe visueel Jezus is. Vind je niet? Dat hij niet alleen maar abstract is, maar Jezus die gebruikt voorbeelden uit het dagelijks leven. En dus met dat beeld in gedachten, met het beeld dat er grote poorten zijn en kleine poorten. Sterker nog, die kleine poort, het schijnt zelfs dat er in een, het is niet nooit bewezen, maar dat er in de stad Jeruzalem een kleine poort was, die heette de Naald. En fascinerend is dat Jezus zei, het is gemakkelijker voor, en die tekst zou ik soms naar refereren, voor een kameel om door het oog van de naald te gaan. En dan heeft hij het, zeggen veel mensen blijkbaar over zo'n poort, waar een kameel voor op zijn knieën moet gaan om dan door zo'n poort heen te komen. Dan voor iemand of een rijk persoon om gered te worden. En het is heel erg interessant, omdat hier opnieuw weer heeft Jezus het in feite over de naald. Als Jezus zegt, ga niet door de brede poort, maar ga door de smalle poort. Hij zegt tegen ieder van ons, ga door die naald heen. En dus daar wil ik het over hebben. All right. Hey, ik heb 3 kinderen. 2 meisjes en een jongen. En ik dacht echt toen ik die 2 meiden had, ik heb geen behoefte aan nog een man in mijn leven. En toen we Jane kregen, dachten we, het maakt ons niet zoveel uit. En toen we hoorden dat het een jongen was, dacht ik, yes. En Jaden is dus ik realiseerde me hoe belangrijk het eigenlijk voor me was. En Jaden die is enorm goed aan het voetballen, heb ik je dat al verteld? Volgens mij vertel ik dat iedere week. En dus mocht je contact hebben bij Nike voetbal of iets dergelijks. Hij loopt nog maar net, hij is iets ouder dan, hij is anderhalf jaar. En, maar man, een gerichte schot. En soms als ik met andere ouders praat, voel ik me een beetje bezwaard erover. Want ik denk van, als ik dan zeg van, hey, mijn zoon kan goed voetballen. Ja, die van mij ook. Oké, laten we samen voetballen. En dan zie ik en denk van, dude, sorry man, maar... Like, it's not the same, right? Maar ik wil even over mijn oudste twee dochters hebben. Mijn oudste twee dochters, die houden ervan om verstoppertje te spelen. En het is heel fascinerend hoe Elisa tegenwoordig kan enorm goed verstoppertje spelen. Tot het punt dat ik haar niet meer kan vinden. dat ze in bed gaat en ze is ze weg en ik kan haar echt niet meer vinden. Maar tot zo'n 3 maanden geleden vonden Elisa en Emily, mijn oudste twee dochters, het nog leuk om zich te verstoppen. Maar hoe ze zich verstoppen was een beetje merkwaardig. Ik weet niet, bid voor mijn kinderen en bid voor mij. Maar we hebben van die lange gordijnen op de eerste verdieping in ons huis. En dan verstoppen. Ik ga me verstoppen. Oké. Dus ze verstoppen zich. En dan gaan ze achter die gordijnen staan. En hun benen komen eronder uit. En je ziet die bobbeling in de gordijnen heel duidelijk. En dan duwen ze nog een beetje tegen de gordijnen aan. Om eventjes, of het nog niet duidelijk genoeg is, zeggen ze dan, hier ben ik. En dan moeten Nicola en ik moeten dan door het huis zoeken. Waar is Emily? Waar is Elisa? Geen idee. Ik heb geen idee waar je bent. Ik kan je niet vinden. En dan uiteindelijk, na een heel dramatisch schouwspel wat afspeelt in ons huis, moet ik haar dan verrassen en dan pak ik haar vast. En dan is zij weer helemaal verrast dat ik haar vind. We zijn een redelijk theatrale familie. Maar het fascinerende is kinderen, en dat zul je heel snel merken, en ik weet dat het misschien enigszins een cliché is, maar kinderen verstoppen zich niet om zich te verschuilen, maar kinderen verstoppen zich om gevonden te worden. En ergens denk ik dat als ik deze tekst lees, dat Jezus deze illustratie niet gebruikt om aan te geven dat het eeuwige leven alleen maar weggelegd is voor weinigen. Maar ik denk dat Jezus deze tekst gebruikt om ons te helpen, om ons te stimuleren, om met een letterlijke levenslust op zoek te gaan naar het nieuwe leven wat Jezus ons kan geven. En ik denk dat dat geldt voor zowel volgers van Jezus hier vandaag als mensen die Jezus niet kennen die hier zitten. Dat Jezus ons nieuwsgierig wil maken. En daarom geeft Jezus ons dit beeld van die brede poort en van die nauwe poort. En hij stelt ons de vraag, welke poort wil jij doorheen wandelen? Welke poort wil jij... Waar wil jij voor kiezen in jouw leven? Wil je kiezen voor de brede poort of wil je kiezen voor de smalle en de nauwe poort? En ik wil het met je hebben over, is een relatie met Jezus zo vernauwend als het lijkt in deze tekst? Dus met dat beeld in gedachten wil ik een aantal observaties geven. Ik heb vandaag een aantal, zo'n 5 gedachten die ik met je wil delen. En als je een hekel hebt aan schreeuwende sprekers, is dit je zondag. Want ik ga niet in de gelegenheid zijn om dat te doen. Maar een aantal observaties. De eerste gedachte die ik met je wil delen is, God verstopt zich met het doel dat wij hem zoeken. God verstopt zich met het doel dat wij hem zoeken. Het is zo opvallend voor mij dat Jezus zichzelf niet overduidelijk bekend maakt aan iedereen die hij ontmoet in zijn leven. Sterker nog, wat ik opvallend vind is hoe mysterieus Jezus vaak was. Wist je dat Jezus vaak verhalen vertelde zonder uitleg te geven? Als je erover nadenkt, is het best bizar. Dat hij een verhaal vertelde van een zaaier en niemand begreep het. En zijn eigen discipelen zeiden, Jezus, what's going on here? Wat bedoel je hiermee? En dan vertelt Jezus het aan zijn discipelen. Hij heeft weinig behoefte om het uit te leggen aan iedereen. Jezus die zei eigenlijk nooit of zelden, ik ben de Zoon van God. Hij zei het een paar keer, maar hij was er niet heel erg luid over. Jezus die had een neiging om het nieuwe leven wat hij te bieden had op een bepaalde manier te verbergen. Jezus, vaak als je een Jezusfilm ziet, ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, dan is Jezus altijd zo'n woest aantrekkelijke Neandertaler met een beetje een oostelijk uiterlijk, maar blauwe ogen. Een niet al te dikke baard, want dat vonden we in die tijd dat die Jezusfilms gemaakt werden niet aantrekkelijk. Tegenwoordig wel. Maar gewoon een licht geschoren stoppelbaard. En gewoon een mooi gebouwde man. Maar de Bijbel zegt dat er niets aan hem was wat ons zou doen vermoeden dat Jezus bijzonder was. Zijn beroep was niet amazing. Hij was een timmerman. Nou, als je vandaag een timmerman bent, ik hoop niet dat je je door aangesproken voelt. Maar het was, hij was geen specialist of wat dan ook. Hij maakte meubels. En dus het hele idee van Jezus, dus zijn geboorte was niet, zoals zijn geboorte was amazing, maar God maakte er een punt van om hem geboren te laten worden in Bethlehem, maar vervolgens hem te laten opgroeien in Nazareth, waarvan mensen zeiden, komt er iets goeds uit Nazareth? En dus Jezus' eigen leven was op een bepaalde manier heel erg verborgen. Maar Jezus zelf en zijn communicatie was niet enorm onthullend. En ik geef toe, er zijn momenten dat Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat zijn uitspraken waar je niet onderuit kan. Omdat je of moet zeggen, Jezus was een idioot. Want wie zegt dat soort dingen? Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, Jezus was alleen maar een goede leraar. Maar dan moet je je afvragen wat hij onderwees. Wat hij onderwees was dat hij de redding was voor de mensheid. Dat hij het lam was wat de zonde van de mensen wegnam. Dus de geschiedenis geeft ons geen ruimte om te zeggen dat Jezus een goede leraar was zonder God te zijn. Zijn volgelingen stierven omdat ze geloofden in hem. Dus Jezus was of idioot of hij was God zelf. Maar er is geen ruimte in het midden. Maar in zijn communicatie was hij soms onthullend. Er kwam een man, een heel, misschien ken je de tekst niet en het is geen shame als je de tekst niet kent, maar in Johannes hoofdstuk 3 komt er een man in een nacht naar Jezus toe. Een wetgeleerde, omdat hij niet geassocieerd wil worden met Jezus, moet je je voorstellen. En hij komt naar Jezus toe en hij zegt tegen Jezus, hij zegt, hoe kan ik het eeuwig leven ontvangen? Weet je wat Jezus zegt? Hij zegt, als je uit de geest en water geboren wordt, dan zul je een nieuw leven ontvangen. En deze man heette Nicodemus. Hij dacht, what? Dus Jezus zegt het simpeler. Als je niet opnieuw geboren wordt, dan zul je het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. En Nicodemus probeert dat zich voor te stellen, geleerd als hij is. En hij zegt, hoe kan een man of een mens opnieuw weer de baarmoeder ingaan van zijn moeder? En ik wil niet dat je hier te lang over probeert te visualiseren, dat is gewoon gross. Maar hoe kan een man weer opnieuw de baarmoeder en dan weer opnieuw uitkomen? En hij denkt van, hoe kan ik opnieuw geboren worden? En Jezus zegt, je bent een wetsgeleerde en je snapt deze dingen niet. Dit zijn aardse dingen waar ik over spreek. En dan komt het uiteraard de hele bekende tekst in Johannes 3 vers 16, waar Jezus uitlegt dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar het is zo fascinerend voor mij dat Jezus een dialoog heeft met Nicodemus. En dat Jezus voor hem staat. En hij had simpelweg kunnen beginnen met Johannes 3 vers 16. Iedereen die in mij gelooft. Maar hij begint met, hey, je moet geboren worden uit de geest en uit water. What? What's going on? En dus Jezus op een bepaalde manier onthullend. Op een gegeven moment, en ik heb die tekst voor je op het scherm, zien we dat, dat Jezus een gesprek heeft met een rijke jongeling, een rijke jonge man. En die man komt naar Jezus toe, hij komt rennend naar hem toe en hij zegt, dat staat in Marcus hoofdstuk 10, ik zal de tekst voor je op het scherm zetten, maar Jezus rent op hem af. Of nee, sorry, hij rent op Jezus af, excuus. En hij zegt, hoe kan ik gered worden? En Jezus zegt, nou, je weet wat het Oude Testament, of het Oude Testament, het was niet het Oude Testament, het was het Testament. Maar je weet wat de wet zegt. Hou je aan die geboden en de regels. En hij zei, dat alles heb ik gedaan vanaf mijn jeugd. Dus hier hebben we te maken met een man die probeerde om God te volgen. Maar Jezus zegt, er ontbreekt nog één ding in je leven. In andere woorden, je doet alle juiste dingen, maar er is een bepaalde hartsgesteldheid die niet juist is. En hij zegt, verkoop wat je hebt en geef het weg aan de armen en kom en volg mij. Jezus zei alleen maar kom en volg mij tegen zijn discipelen, tegen zijn 12 discipelen. Misschien was hij de vervanger voor Judas, je weet het niet. Right? Want Judas die haalde het einde niet. Okay. Maar misschien was hij wel een van de nieuwe 12 discipelen. En de Bijbel zegt, of Marcus schrijft op dat hij bedroefd wegging. Want hij had veel bezittingen. En dan staat er het volgende, dat Jezus zegt in Marcus 10 vers 23, wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan? De leerlingen schrokken, dus een discipel schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zegt nog eens uitdrukkelijk, kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En opnieuw weer, dan zien we het beeld van die nauwe poort, waar Jezus zegt, Het koninkrijk van God binnengaan is een nauwe poort. Hier is één ding wat ik wil dat je weet. Dat Jezus niet bedoelt dat er weinig mensen gered zullen worden. Ik geloof voor geen ene seconde dat Jezus bedoelt dat er weinig mensen gered zullen worden. Heel kort, ik heb hier weinig tijd voor, maar het feit dat redding voor velen is, zien we als je geprofiteerd wordt over Jezus in Jesaja 53 vers 11. En dat hoef je niet allemaal te onthouden, maak je geen zorgen, maar Jesaja 53 staat daar om de moeitevolle inspanning van zijn ziel, van Jezus, zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden door de kennis van hem, zal de rechtvaardige, mijn knecht, vele rechtvaardig maken. Hij zal een ongerechtigheden dragen. Dit is wat Jezus voorstelt. Er staat, hij zal verzadigd worden. Door hem zullen vele gerechtvaardigd, van andere woorden, vergeven worden. De belofte in Genesis 15 vers 5 aan Abraham. Dat zijn nageslacht. Er staat, God leidde Abraham naar buiten en zei, kijk naar de hemel en tel de sterren. Als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hen, zo talrijk zal je nageslacht zijn. En in het Nieuwe Testament zien we dat Jezus Christus het nageslacht is van Abraham. En dat in Christus Jezus alle landen van de wereld gezegend zullen worden. Wat mij vertelt dat redding niet is voor weinig mensen. Redding is er niet voor die ene. Redding is er voor velen. Ik hoor mensen willen zeggen, als Jezus kon sterven voor slechts één persoon, dan zal het hebben gedaan. I don't know. Om heel eerlijk met je te zijn. Want ik geloof dat Jezus is gestorven voor de wereld. In Johannes 3 vers 16, dat gesprek wat hij had met Nicodemus, staat er het volgende. Er staat, want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat in ieder, luister hiernaar, iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus er is iets interessants dat Jezus door deze tekst niet probeert te zeggen, door die smalle poort niet probeert te zeggen, er zullen weinig gered worden. Maar ik geloof dat Jezus onze aandacht probeert te krijgen om te zeggen, luister, de poort waar je standaard doorheen loopt zonder na te denken, is de brede poort. Maar het is mijn verlangen dat jij een van de iedereen bent die gelooft in mij. En ik wil dat jij zoekt en dat je de poort leert te waarderen. Ik hoop dat je begrijpt dat de poort niet breed is, maar dat de poort smal is. Ik hoop dat je begrijpt dat er niet ontelbare opties zijn, maar dat er één optie is voor je leven. En ik moedig je aan om te zoeken, want wie zoekt, zal vinden. En dus Jezus, God verstopt zichzelf. God verstopt zelfs Jezus in de geschiedenis. En aan de ene kant, hoe opvallend is het? We delen de tijd op in voor Christus en na Christus. Dus ons hele referentiepunt is Jezus. Maar toch verstopt God Jezus in de geschiedenis van de mensheid. Omdat ik geloof dat God ernaar verlangt dat wij hem zoeken. Sterker nog, ik denk wel eens dat als God zichzelf te gemakkelijk beschikbaar had gemaakt, dat we hem niet langer zouden willen. Zie, licht is pas licht omdat er duisternis is. Right? Dus God zei, er is licht. Maar we zien licht voor wat het is, omdat er duisternis was. Adam had geen waardering voor wat hij had toen de wereld perfect was. Dus hij koos ervoor om kennis te hebben van goed en kwaad. En sinds we kennis hebben van goed en kwaad, weet je wat er gebeurt? We hebben behoefte om God weer te zoeken. Kom op, iemand. Is er iemand enthousiast hier vandaag? En dus, God verstopt zich met het doel dat wij naar hem zoeken. Mijn tweede gedachte is, de brede poort is de weg van de minste weerstand. De brede poort is de weg van de minste weerstand. Zie, ik vind het zo mooi. Jezus heeft het over de brede poort en de brede weg. Nou, de brede poort is de gemakkelijke weg. Jezus zegt, de brede poort kun je eigenlijk niet missen. Als je gewoon je gang gaat, dan kom je terecht bij de brede poort. De brede poort is wat onze maatschappij vrijheid noemt. Het motto van onze maatschappij lijkt soms te zijn, volg je hart, volg je natuurlijke verlangens, volg je lusten. Maar ik zou je willen zeggen, je wandelt zonder dat je het doorhebt door de brede poort. Onze maatschappij zegt, doe wat goed voelt, volg je hart. Ga niet in tegen je verlangens, want dat is ongezond. Maar ik zou je willen laten weten dat Jezus aangeeft dat de brede poort is de weg van minste weerstand. De brede poort is de weg van de meerderheid. De brede poort is met de stroom meegaan. Meegaan met de moraal van de dag. Meegaan met de tips die helpen om magazines te verkopen. Meegaan met fake nieuws wat door veel mensen gelezen wordt. Maar het is de brede poort. En Jezus wil dat we weten dat puur omdat er een... En ik zou je eerlijk willen zeggen, de meerderheid is niet altijd de meerderheid. Maar puur omdat er een minderheid het hardste schreeuwt en dat de meerderheid lijkt. Er zijn miljarden christenen in de wereld. Hoeveel? Volgens mij 1,5-2 miljard. Maar minimaal 1 miljard opnieuw geboren christenen in de wereld. Dat is geen minderheid, mensen. De Bijbel is het best verkochte boek op aarde. Ik wou dat ik de Bijbel had geschreven. Nou, just kidding. Maar het is niet zomaar een soort van... Wauw, we lezen iets heel weirds wat niemand gelooft. Er is een grote meerderheid. Er is een menigte die heeft gekozen om door de smalle poort te gaan. Maar ik wil je laten weten dat om door die poort te gaan, kost ons iets. En Jezus wil ons bewust maken van de kosten. Ik vind het mooi dat Jezus een relatie met hem niet presenteert als de brede poort. En als kerk moeten we voorzichtig zijn om een relatie met God niet te presenteren als een brede poort. Het is de smalle poort. Het is een keuze die we nodig hebben om te maken. Dus de brede poort is de weg van de minste weerstand. De nauwe poort en de smalle weg is voor de rebellen. Zijn er rebellen in de zaal hier vandaag? Zie, ik vind het zo fascinerend dat wat soms rebels lijkt, eigenlijk puur meegaan met de stroom is. En dus kiezen om Jezus te volgen is een rebelse keuze. Je bent niet rebels als je door de brede poort gaat, want dat is wat de meerderheid doet. En dat is wat mensen doen die niet durven anders te denken. Zie, we houden van campagnes van Apple, Think Different. En we zijn zo tolerant in het land dat van alles mag, maar het moment dat je anders denkt, dan houdt onze tolerantie op. Right? Want je mag doen waar je zin in hebt, maar je denken. Het is belangrijk dat we een bepaalde conformiteit, dat we wel allemaal net zo tolerant zijn als elkaar. En het is fascinerend voor mij om na te denken dat het christendom niet zozeer meegaan is, maar christendom is een rebelse statement die we kunnen maken. De nauwe poort en de smalle weg is uiteraard klein, heeft weinig uitleg nodig. Maar de smalle weg, smal betekent letterlijk, of daar is een Grieks woord waar het vertaald wordt, betekent letterlijk te persen als druiven om ergens hard op te drukken of te persen. Dus die smalle weg is een weg die, waar we soms het gevoel van hebben dat we doorheen geperst worden. Andere uitleggen daarvoor zijn, het is het woord moeilijk. Het is een moeilijke weg. We worden, in andere woorden, we worden geperst. We worden, er is een bepaalde druk die het op ons uitoefent. Het is de smalle weg is niet de makkelijke weg. De smalle weg is een moeilijke weg. Het is de weg van discipline. Is hier iemand enthousiast over? Het woord discipline en enthousiasme, ik kan begrijpen dat leidt tot weerstand. Maar Jezus zegt, de weg naar het leven is niet gemakkelijk te vinden. Dit is de weg waar je naar moet zoeken. Wanneer je de weg kent, is het niet gemakkelijk om deze te bewandelen. Je zult niet vanzelf door de smalle poort en door de smalle weg lopen. Maar man, als je het vindt en als je vindt wat je zoekt, zul je het ervaren als iets compleet anders dan wat mensen denken dat het is. Zie, God presenteert zichzelf als onwaarschijnlijk. En God presenteert zichzelf als klein. Maar ik zou je zeggen, als je hem vindt, zul je merken dat er een wereld voor je opengaat. Mijn vierde gedachte is, geloof in Jezus is de enige ingang naar een nieuw leven. Geloof in Jezus is de ingang. En ik wil het de komende weken hebben over de weg. In andere woorden, onze levensstijl die volgt wanneer we een keuze maken om Jezus te volgen. Maar de poort is Jezus zelf. En ik wil dat je weet dat het van essentieel belang is dat een nieuw leven begint en gaat primair om wie Jezus is. En ik denk dat soms religie gezien wordt als een stelsel van regels en een stelsel van principes. En ik denk dat als we geloven dat het niet zo is, in andere woorden, als we zeggen dat geloof geen religie is, maar relatie van Jezus, denk ik nog steeds dat we in de toepassing van ons geloof, in het uitleven van ons geloof, het nog heel erg vaak toepassen als een stelsel van regels. Ik weet dat, omdat we vaak als mensen niet meer naar de kerk komen als het slecht met ons gaat. Waarom? Omdat we beginnen te geloven dat ons geloof draait op onze eigen prestaties. Heb ik gelijk? Ik weet het, omdat we geen zin hebben om te bidden als we net ruzie hebben gehad met onze vrouw of man of wat dan ook. Omdat, we geloven wel dat het Jezus is. We geloven dat het de poort is waardoor we heen wandelen. Maar ergens denken we dat het nog steeds te maken heeft met de weg die we bewandelen. En ik zou je willen zeggen dat deze beslissing, de beslissing wie is Jezus, is de beslissing van alle beslissingen. Het is de beslissing waardoor andere beslissingen volgen. Dit is waar het om gaat. Om Jezus en wie hij is. En Jezus zegt, dit is het nauwe poort. In andere woorden, er zijn andere poorten die breed lijken. Maar de weg daarvan is verderf. En ik hoop dat je niet beledigd bent als ik zou zeggen dat de meeste religies een bepaalde waardering hebben voor Jezus. Als je naar Oosterse religies gaat kijken, dan zie je dat Jezus erin voorkomt. In de islam wordt Jezus genoemd als een profeet. Ik ken één verhaal van een man die op zoek ging naar allerlei vormen van religies. En iedere vorm van religie wees op een bepaalde manier naar Jezus. Dus hij begon de Bijbel te lezen en hij zag Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waard, ik ben het leven. Hij denkt, iedere religie heeft gelijk, het is Jezus. Maar dit is, ons geloof in Jezus is het enige wat ons redding kan brengen. En ik denk dat er heel veel mooie dingen zijn in andere geloven. Ik denk dat er heel veel mooie gebruiken zijn, heel veel mooie vormen. En ik denk dat er heel veel zijn waar we het over eens kunnen zijn. Maar één ding is essentieel. En dat is onze definitie van de poort naar nieuw leven. En de poort naar nieuw leven is niet goed gedrag. De poort naar nieuw leven is niet onze seksualiteit. De poort naar nieuw leven is niet wat we geven of wat we doen. Of hoe we bidden, of wat we bidden, of hoe vaak we bidden, of hoe we naar de kerk gaan. De poort naar nieuw leven is ons geloof in Jezus Christus. Je kan de afgelopen 5 jaar in deze kerk hebben gezeten, maar als je de poort niet door binnen bent gewandeld, kun je niet in de hemel aankomen met je lidmaatschap van CD Den Haag. Ten eerste, we hebben geen certificaat, dus helaas. We willen er best één geven, maar ik denk niet dat je er veel aan zult hebben. Omdat het gaat om Jezus. En Jezus zelf zegt, de poort is nauw. En ik denk dat het essentieel is om te realiseren dat we niet vanzelf deze poort naar binnen wandelen. Het is essentieel dat we een bewuste keuze maken over wie is Jezus? Wat heeft hij gezegd? Waar stond hij voor? En als we hem zien als een goede leraar, wat was dan zijn onderwijs? En zijn onderwijs was, iedereen die in mij gelooft, iedereen die in Jezus gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal eeuwig leven hebben. Zie, Jezus is niet gekomen om oordeel te brengen, omdat er al oordeel was. Jezus is niet gekomen om de brede poort te creëren, want de brede poort was er al. Jezus kwam er om een kan ik nog één keer die buitenhof zien? Jezus kwam er om een andere weg te geven in nieuw leven en om te voorkomen dat we de brede poort in zouden lopen. En ik zou je willen zeggen, dit is serieus mensen. Dit is geen spelletje. Dit gaat over het vinden van leven. Mijn laatste gedachte. En ik ben er dankbaar voor. Iemand? dit is interessant. Mijn laatste gedachte is, de smalle weg leidt naar wijde velden. De smalle weg leidt naar wijde velden. Want Jezus zegt, nogmaals, Jezus zegt in Matthäus 7, ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar verderf leidt. Er zijn velen die daartoe naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal. Die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Nou, nu wordt het interessant, want ik wil met je gaan naar Johannes 10 vers 10. Dezelfde man zegt dit. Dezelfde man zegt, ik, in Johannes 10 vers 9, ben je daar? Ik ben de deur. In andere woorden, hij zegt, ik ben die smalle poort. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Het klinkt als dezelfde spreker. Het klinkt als hetzelfde gedachtegoed. Het klinkt als precies dezelfde theorie. Maar nu wat we nu gaan lezen, lijkt compleet het tegenovergestelde te zijn van het leven van een smal leven. Wat hij zegt is het volgende. Hij zegt, en hij zal in, dus ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weiden vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. In andere woorden, de dief heeft de brede poort gecreëerd. Maar hij zegt, ik ben gekomen zodat zij leven hebben en overvloed hebben. De NIV-vertaling zegt, I have come that they may have life and have it to the full. Dus welke twee is het, Jezus? Is het volgen van Jezus een smal, vernauwend leven? Of is het een wijd en uitbundig leven? Welke van de twee is het? Zie, en dit is een van de problemen die ik persoonlijk heb in mijn leven. Is, zie, wanneer mensen kijken naar mijn geloof, denken ze aan een smalle poort. En aan de smalle weg die volgt. En zie, het interessante van die smalle weg is dat het heel erg goed kon zijn. En we kennen verhalen uit de Bijbel van een smalle weg die loopt tussen twee rotswanden door. En daarom zou je kunnen zeggen, het is de moeilijke weg. Het is de pressed upon weg. Omdat je zou misschien door die wanden heen moeten gaan om de weg te kunnen bewandelen. Maar uiteindelijk komt die weg uit in een brede weide. En zie veel mensen, en ik denk soms toch veel mensen die hier vandaag zitten, zien het geloof als die smalle weg. Maar ik geloof dat Jezus wil dat we zien dat ons geloof een breed bestaan is. En ik wil je dit zeggen, het nieuwe leven begint niet na de dood. Überhaupt eeuwig leven, er zit geen begin aan. Wanneer begint de eeuwigheid? Wel, ik zou willen zeggen dat je er al in zit. Eeuwigheid leeft buiten de dimensie van tijd. Dus ik zou je willen zeggen, oh man, het christelijke geloof is geen geloof waar je moet zeggen, hou vol. Houd moed. Want uiteindelijk zal iedere traan opgetuigd worden. Ik geloof dat er uiteindelijk rechtvaardigheid zal zijn. Wat voor mij al een oplossing is voor het hele probleem, is God oneerlijk? Waarom laat hij pijn toe? Nou, ik zou je zeggen, er komt een dag dat er rechtvaardiging zal zijn. En de dag van oordeel is niet alleen maar een dag waar we bang voor moeten zijn. De dag van oordeel kan een feest zijn. Right? Maar als je soms hoort wat er gebeurt in de wereld en je vraagt, hoe kan God het toestaan? Ik zou je zeggen, God is een God met een eeuwig perspectief. En wat krom is, zal recht zijn. En tranen zullen worden weggeveegd. Maar dit is het ding. Zie, mijn vrienden en mijn familie en mijn collega's, die zien soms mijn geloof als die smalle poort. En ik probeer ze te laten zien dat, het is een weide waar ik in kan feesten en kan rondgaan. Maar zie, als je alleen maar de poort ziet en je ziet die poort door een weg heen met een aantal spelonken en rotswanden. En die gaat misschien nog een beetje een bocht om, want spelonken en rotswanden zijn nooit helemaal kaarsrecht. Right? Dan is er no way dat mensen om je heen die weide zien. En ik wil je dit laten weten. Ik beloof je dat een relatie met God een groot bestaan is. Ik heb geleefd zonder God. En ik leef met God. En ik zou zeggen, mijn leven met God is uitbundiger, is bruisender, is meer vol vreugde en meer vol vrede dan ik ooit had kunnen voorstellen toen ik op mijn knieën ging en zei, God, ik ontvang Jezus als Heer van mijn leven. Maar het probleem is dat we moeite hebben om het brede leven te zien. Totdat we bereid zijn om de vernauwing van de opties aan te gaan. En ik zou je dit willen zeggen, een leven met God is in geen zin narrow-minded. Het is in geen zin klein. En de komende paar weken wil ik het met je hebben over het smalle pad. Over een aantal keuzes die Jezus van ons vraagt om te nemen. Die soms vernauwend lijken. Het huwelijk lijkt vernauwend. Maar als je de vrijheid van het huwelijk in zijn volheid ervaart, dan is het een verbreding van je leven. Vergeving lijkt een straf. Maar als je vergeving, als je ervaart wat het is om niet langer bitter te zijn, dan is het een breed bestaan. Geven lijkt een slap in de face. Maar als je begint te leven zonder gebonden te zijn aan geld, en geld is niet meer, jij bent niet meer van geld, maar geld is van jou, dan wordt het een feest. En zo zijn er allerlei verschillende zaken die lijken op een nauw bestaan. Maar ik zou je willen zeggen, als je het mysterie kan ontvangen, als je kan zien, als je het kan zien voor wat het is, als je Gods intentie kan zien aan zijn wetten en zijn principes, als je kan zien dat God al door het hele testament zei, hou je aan mijn wetten zodat het goed met je zou gaan. Zie je niet dat ik een visie voor je heb van een brede weide? Kom op iemand. Zie je niet dat ik een visie van je heb van het overvloedig leven? Zie je niet dat ik wil dat je overvloedig leven nu al begint in je relaties en op je werk en in je onderneming en in je ambities? Zie je niet dat ik ambities heb voor jou? Maar het is belangrijk om te gaan door de nauwe weg, waardoor Jezus zegt tegen de rijke jonge man die alles lijkt te hebben en die alles... Ja, dit is zo fascinerend. Die alles juist leek te doen. Want zie, hij hield zich aan alle wetten. Maar er was iets in zijn hart wat hem tegenhield. En hij zei, één ding ontbreekt er nog. Dat je een volgeling bent voor mij. Verkoop wat je hebt. En volg mij. En de man ging weg. Want hij had veel bezittingen. Hij was troevig. Want hij had een hart om God te vinden. Maar hij had niet een hart om God te zoeken. De prijs die hij betaalde was te groot voor hem. En ik zou je dit willen zeggen. Dit is zo fascinerend. Ik zou je willen zeggen, als je bereid bent om het op te geven, is God bereid om het aan jou te geven. Als jij niet in bezit bent van wat je hebt, geloof ik dat God comfortabel mee is als je het hebt. Ik geloof niet dat het voor ieder van ons de opdracht is om alles wat we hebben weg te geven. Maar ik geloof wel dat het voor ons de opdracht is om alles wat we hebben, om naar Jezus in centraal te stellen. Om te zeggen, er is een nauwe poort. Maar die nauwe poort leidt me door een smalle weg. En die smalle weg leidt me in een breed bestaan. En ons gebed is dat mensen door deze kerk heen en door het werk van deze kerk heen een groter leven zullen vinden. Mijn gebed is dat er rebellen zullen opstaan. Die durven om anders te denken. Die durven om authentiek te leven. Die durven om te leven vanuit hun hart. En om een koppeling te maken met een hart en een ziel in het leven. En die niet meer afgestompt zijn in hun relaties, maar die volledig hun relaties in kunnen gaan. Laat me je zeggen over het huwelijk. Man, ik zou je zeggen, er is een verbond en een vertrouwen die je met elkaar kan sluiten. En als je het samen hebt, man, ik zou je zeggen, seks wordt een feest. Oh, did I just say that? Maar ik zou je zeggen, God wil dat je geniet van seks. God wil dat je geniet van geld. God wil dat je geniet van de mooie dingen in het leven. De Bijbel zegt, alle goede dingen in ons leven komen van God. Maar zie, het is belangrijk om eerst door de nauwe poort te lopen. En dan kunnen we seks plaatsen in een gezonde context. Dan kunnen we geld plaatsen in de juiste context. En hier is het ding. De moeilijkste keuze is een keuze voor Jezus. Maar als we die keuze, als we door de poort heen zijn gegaan, dan zullen we zien wat er voor ons ligt. En zullen we bereid zijn om ons te disciplineren. Maar het geloof, misschien kan de Ben ervoor, we gaan eindigen. Het geloof is geen leven van discipline. Het geloof, man, hoe vaak zou ik je willen zeggen, het geloof is een leven van passie. Geloof is een leven van relatie. Een relatie met Jezus is gepassioneerd.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.